Goed, we gaan lezen uit het Nieuwe Testament. Drietal plaatsen, het staat ook bovenaan de samenvatting. Vanavond weer een heel ander thema. Vorige keer hadden we de Heer Jezus Christus als hoofd van zijn lichaam. En vanavond bouwer van zijn huis. Matthäus 16, de eerste schriftplaats. En dan daarna Efeze 2 en 1 Petrus 2. Dus Matthäus, hoofdstuk 16, uit de Telos, vertaling uiteraard. Een heel bekend stukje eigenlijk, vanaf vers 13. Hebben jullie het? Matthäus 16, vers 13. Toen nu Jezus gekomen was in de streken van Caesarea Philippi, vroeg hij zijn discipelen aldus: wie zeggen de mensen dat de Zoon des Mensen is? Zij nu zeiden sommigen Johannes de Doper en anderen Elia en weer anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zei tot hen: u echter, wie zegt u dat ik ben? Simon Petrus nu antwoordde en zei: u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus nu antwoordde en zei tot hem: gelukkig ben jij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft je dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ook ik zeg je dat jij Petrus bent. En op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de Hades zullen haar niet overweldigen. Tot zover. En dan Efeze 2. Vorige keer hebben we iets uit Efeze 1 gelezen. Nu iets uit hoofdstuk 2. Efeze 2. Vers 19, het gaat daar over de Jood en de Griek, of de heiden, die samen door het geloof één nieuwe mens zijn geworden. Dat lees je in vers 15. En dan zegt vers 19, dus bent u, dat zijn dus die heidenen, geen vreemdelingen en bijwoners meer, ten opzichte dus van die Joodse mensen, maar u bent medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, opgebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Jezus Christus zelf hoeksteen is, in wie het hele gebouw goed samengevoegd opgroeit tot een heilige tempel in de Heer, in wie ook u mee opgebouwd wordt tot een woonplaats van God in de geest. En tenslotte 1 Petrus 2, dat is ook wel een vrij bekend gedeelte, denk ik, voor jullie. En 1 Petrus 2, de eerste 5 versen van dat hoofdstuk. En dan lezen we: leg dan af alle boosheid, alle bedrog, huichelarijen, afgunst en alle kwaadsprekerijen. Verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat u daardoor opgroeit tot behoudenis, als u geproefd hebt dat de Heer goedertieren is, tot wie u komt, tot een levende steen, door mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. En u wordt ook zelf als levende stenen gebouwd, als een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden te offeren, die van God aangenaam zijn door Jezus Christus. Nou, tot zover de drie gedeelten die wij als inleiding vanavond hebben voor ons. Ja, vanavond Christus bouwer van zijn huis. Het is zo dat de persoon van de Heer Jezus het centrum is van de Bijbel, van de schrift. Het is het centrum van het hart van God, het centrum ook van het christendom. Zonder de Heer Jezus is er niks. En met hem hebben we alles. En daarom is het ook zo dat in zijn persoon en in zijn werk op het kruis wij alle zegeningen hebben die we nodig hebben. We hoeven daarbuiten niets te zoeken. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. En de vorige keer hebben we een heel mooi onderwerp behandeld. Hij is het hoofd van zijn lichaam. De gelovigen op aarde, die vormen allemaal samen een lichaam, het lichaam van Christus. En zijn lichaam, dat is hij zelf. Dat hebben we toen gezien, hè? Toen hij tegen Paulus zei, Saul, waarom vervolg je mij? Ik ben Jezus die jij vervolgt. En zo zegt Paulus in Efeze 5 ook dat een man zijn vrouw moet liefhebben, want het is zijn eigen lichaam. Ze zijn één geworden. Zo is het ook met de gemeente. Wij zijn onderdeel van zijn lichaam en dus is hij, Christus, vereenzelvigd met zijn lichaam. En als iemand iets doet aan een gelovige, dan doet zo'n persoon dat aan het hoofd. Dat is de Heer Jezus, want hij en zijn gelovigen hebben hetzelfde leven. Het is hetzelfde lichaam. Het is één nieuwe mens. Een hemels volk hebben we toen gezien. Voorrechten, burgerschap, bronnen in de hemel. Dat wil zeggen met hemelse principes. Hij is de hemelse. Hij is degene die de Vader vertegenwoordigt. Nou, vanavond is er een heel ander aspect, namelijk het huis van God. En huis of tempel komen we tegen al vrij vroeg in het Oude Testament. Hè, toen het volk Israël in de woestijn was, toen kregen ze van Mozes de opdracht om een tabernakel te bouwen. Weet je nog? En die tabernakel was eigenlijk het eerste huis van God. Hij woonde in dat huis, zijn heerlijkheid was daar. En mensen konden tot hem naderen in dat huis. Later in het beloofde land was dat een stenen gebouw, een tempel. En ook daar waren allerlei priesters die daar dienst deden. En was de heerlijkheid van Yahweh, van God, in dat huis. En op die manier woonde hij bij de mensen. En in het Nieuwe Testament zien we dat dat huis niet meer bestaat uit stenen of uit tentdoeken, maar uit mensen. Alles wat in het Oude Testament zichtbaar is en letterlijk is, dat is allemaal in het Nieuwe Testament geestelijk. En daarom hebben we ook de voorbeelden, de illustraties uit het Oude Testament om te leren hoe dat geestelijke huis functioneert vandaag. En als je dus bijvoorbeeld iets leest over de tempel of over de tabernakel, dan moet je altijd denken, oh, dit geldt dus geestelijk voor het huis van God nu. We gaan even Matthäus 16, wat ik heb voorgelezen, gaan we eventjes inleiden. Want hij zegt dat op een bepaald moment, maar daarvoor zijn een paar dingen gebeurd. En daar willen we eerst even naar kijken om duidelijk te maken waarom de Heer Jezus zijn gemeente ging bouwen. In hoofdstuk 4 van Matthäus, als je dat even wil opzoeken. Hoofdstuk 4. Daar zien we dat de Heer Jezus in vers 17 predikt en zegt, hè, bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. Johannes de Doper had dat ook al geroepen in hoofdstuk 3. De mensen die lieten zich dopen door hem. En de Heer Jezus die herhaalt dat hier en zegt eigenlijk dat koninkrijk wat geregeerd wordt door de hemel, wat in het Oude Testament is aangekondigd, dat is nabijgekomen. Hij zegt er nog niet bij dat dat een andere vorm zou zijn als zij dachten. Dat komt pas in hoofdstuk 13. Dat komt zo nog wel misschien. Maar hij kondigt het aan. In hoofdstuk 5 van Matthäus zien we dat de Heer Jezus daar de eigenschappen noemt, de kenmerken noemt van de onderdanen van dat koninkrijk. Straks zal het koninkrijk in macht en majesteit zijn opgericht. En dan zullen de Israëlieten die in dat koninkrijk wonen de volgende eigenschappen hebben. Die is arm van geest enzovoort. Alleen, dat koninkrijk in macht en majesteit, dat kwam nog niet. Er kwam een verborgen koninkrijk. En vandaar dat er ook in Matthäus 5 staat, in vers 11. Gelukkig bent u wanneer zij u smaden en vervolgen en liegend allerlei kwaad van u spreken te willen van mij. De Heer Jezus die kondigt het koninkrijk aan van de hemel en hij zegt in hoofdstuk 5, dit zijn de eigenschappen van die mensen die in dat koninkrijk der hemelen zijn binnengegaan. Het zijn arm van geest mensen, het zijn treurende mensen, het zijn zachtmoedige mensen, het zijn mensen die honger en dorsten naar de gerechtigheid enzovoort. Ja? En dat gaat helemaal door tot hoofdstuk 7. Tot en met hoofdstuk 7, de bergrede beschrijft de morele code voor die mensen die door wedergeboorte dat koninkrijk zijn binnengegaan. Hier herken je een discipel aan van mijn koninkrijk. Dat is eigenlijk een beetje de inhoud. In hoofdstuk 8 en 9 bevestigt de Heer Jezus door wonderen en tekenen dat hij die Messias is die dat koninkrijk eigenlijk opkomt richten. Die de koning van dat rijk is. Hij is de beloofde Messias uit het Oude Testament. Hij geneest een melaatse. Hij geneest een knecht van een hoofdman. Hij geneest de schoonmoeder van Petrus. Hij geneest, vers 16 van hoofdstuk 8, vele bezetenen. Hij dreef de geesten uit met een woord en hij genas alle lijdenden, allemaal. Dat deed hij omdat hij wilde aantonen, ik ben het. Als je mij aanneemt, als je mij accepteert, als je je bekeert tot mij, dan zul je dat koninkrijk der hemelen binnengaan. Ja? Hoofdstuk 9 gaat nog een tijdje door, genezing van een verlamde. Jairus wordt opgewekt uit de dood, zijn dochtertje bedoel ik. De bloedvloeiende vrouw wordt genezen, twee blinden, een stomme. En dat zijn allemaal tekenen dat hij die beloofde Messias is. Voor Israël. Hij is de mensenzoon. Uit Daniël hoofdstuk 7. Hij is degene die beloofd is. Hoofdstuk 10 van Matteüs. Dan roept hij zijn 12 discipelen bij zich. Hij gaf hun macht om onreine geesten uit te drijven en elke ziekte en elke kwaal te genezen. Dat was voor de 12 discipelen. Dat geldt echt niet voor elke gelovige vandaag. Dat blijkt ook wel. Maar goed, daar gaan we het vandaag maar niet over hebben. Maar deze 12 werd uitdrukkelijk geboden niet buiten de grenzen van Israël te gaan. Vers 5. Vers 6. Gaat naar de verloren schapen van het huis Israël. En als u nu heen gaat, predikt al dus het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Israël moest weten dat het hun Messias, dat de Heer Jezus was. En zijn discipelen verkondigden dat koninkrijk. En ze moesten zieken genezen, doden opwekken, melaatse reinigen en met demonen uitdrijven. Om aan te tonen, dit is wat God beloofd heeft. Ja? Is dat helder tot nu toe? Maar wat heeft Israël gedaan met deze vele getuigen? Vermoord. Wat hebben ze gezegd? Hebben ze gezegd, dit is het. We bekeren ons massaal. Nee. Dat vinden we dan in hoofdstuk 11. En dat zal ik heb het ook op je samenvatting geschreven. Vers 18 en 19. Waar de Heer Jezus zegt, want Johannes is gekomen zonder te eten en te drinken. En zij zeggen, dat is dus Israël. Een demon heeft hij. Dus de wegbereider van de Heer, waarvan Malachi gesproken had, de Elia die komen zal, dat was Johannes de Doper, als ze hem hadden aangenomen. Hè? Ja, die wordt beschuldigd van demonie. Zo triest is het. Maar de Zoon des Mensen is gekomen, zo noemt de Heer Jezus zich in het Johannes of in het Matthäus Evangelie regelmatig. Dat is een term uit Daniël 7. En heeft gegeten en gedronken. En zij zeggen, zie een mens die een gulzigaard en een wijndrinker is. Een vriend van tollenaars en zondaars. En de wijsheid is gerechtvaardigd door haar werken. Met andere woorden, de werken van de Heer Jezus tonen aan dat hij de Messias is. En dan verwijt de Heer Jezus vervolgens 3 steden vanwege hun ongeloof. Vanaf vers 20 van hoofdstuk 11. Tot en met vers 24. Dat is bekende WU. He, Gorazin, Bethsaida en dan heb je ook nog Capernaum. Ze wilden hem niet aannemen. Ze verzetten zich tegen hem. Hij kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. En dan zegt de Heer Jezus in vers 25 in die tijd. Dus dat is in de tijd van zijn verwerping. Wij zouden misschien zeggen, waarom? En opstandig, nee, hij dankt. Waarom dankt hij? Omdat er een deur geopend wordt vanwege het ongeloof van Israël om een diepere openbaring te geven van zichzelf. En dat is niet als Messias, maar als de eeuwige Zoon. Dus omdat Christus als Messias verworpen is door Israël, kon de Vader, dat was natuurlijk allemaal in zijn raad besloten, kon de Vader nu aan de hele wereld, en ieder die gelooft, tonen wie hij zelf is. Kijk maar. Vers 26, ik prijs u Vader, 25, Heer van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijs en verstandig hebt verborgen. En zijn kleine kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor u. Dat is de vreugde van de Vader. Om verder en dieper te gaan dan alleen maar de Zoon des Mensen. Dat is de ene laatste avond overigens. Alles is mij overgegeven door mijn Vader en niemand kent de Zoon dan de Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon. Nou komt het. En aan wie de Zoon hem wil openbaren. Zeg je?
Bij ons staat het.
Ja, dat moet hem zijn.
Dat weet ik niet.
Nou ja, hem staat tussen haken bij mij. Tussen vierkante haken. Dus dat betekent, het staat niet in de grondtekst het of hem. Maar er moet uit het verband blijken wat er bedoeld wordt. Dus de Messias is verworpen. En nu zegt de Heer Jezus, ik dank u Vader. Het was al in uw raadsbesluit. De zijnen hebben hem niet aangenomen, maar... Allen die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om
kinderen van God
te worden. Dus de toegang tot de Vader te geven. En nou komen we dus bij Matteüs 16. Wat ik heb gelezen. En daar zie je dat de Heer Jezus vraagt van... Wie zeggen de mensen dat de Zoon des Mensen is? Wat is hun getuigenis van mij? Het bleek dat ze volkomen blind waren voor zijn ware identiteit... Sommigen zeggen Elia, anderen Jeremia enzovoort. Maar wie zeggen jullie dat ik ben? Wie zeg jij dat ik ben? En dan zegt Petrus, niet, hij zegt niet, u bent de Christus, punt. Ik dank u Vader dat u deze dingen voor wijs en verstandig hebt verborgen. Maar aan kleine kinderen hebt geopenbaard. Hij zegt, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Daarmee zegt hij, ik heb gezien... dat u de Zoon bent, de eeuwige Zoon van de levende God. En dat zegt de Heer Jezus er gelijk achteraan. Het is jou niet geopenbaard door vlees en bloed. Dat betekent, je kunt het niet van andere mensen leren. Maar de Vader heeft jou dat geopenbaard. Niemand kent de Vader dan de Zoon. En niemand kent de Zoon dan de Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon. En aan wie hij hem wil openbaren. Hoe openbaart de Heer Jezus de Vader? Door zichzelf te openbaren. En de Vader openbaart de Zoon. En de Zoon openbaart de Vader. En in de Zoon zien wij wie de Vader is. Ja? Ik dank u, Vader, dat dit zo is. Door u, Heer van de hemel en aarde, u heeft alles in uw hand, dat dit zo is bedacht. De Heer Jezus is gekomen. En nou komt het wonder eigenlijk. Hij stuit op een muur van verzet en onbegrip. En de Vader heeft aan sommigen gegeven, en er zitten hier ook sommigen, om te zien wie Christus is. Dat is pure soevereine genade. Waarom dat zo is en anderen niet, heeft allemaal te maken met het feit dat sommige mensen ook niet willen. Maar de Vader openbaart de heerlijkheid van zijn Zoon aan sommigen. En hier is Petrus het voorbeeld. En dan zegt hij... In Matteüs 16. En ook ik zeg je. Daar zet hij zichzelf op dezelfde hoogte als de Vader. Ook ik zeg je. Dat jij Petrus bent, steenrots. En op deze rots, dus jij bent een steen. Jij bent een levende steen. Jij bent een steen. Op het moment dat je zegt, de Heer Jezus... is de Zoon van de levende God. Hij is niet alleen maar een mensenzoon. Hij is niet alleen maar degene die komt om de profetie te vervullen. Hij is ook nog eens een keer God zelf, de Zoon van de levende God. Ja, dan ben je een levende steen, een Petrus. En op die rots, op die belijdenis, bouwt de Heer Jezus zijn huis. op deze rots, op die belijdenis. Niet op Petrus, maar op die belijdenis van Petrus. En Petrus is zelf een steen. Ik zeg je dat jij Petros bent. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen.
Je zou toch ook kunnen vertellen dat Hemelse Vader het geopenbaard heeft aan Petrus?
Ja, heeft hij ook, ja.
En ook aan ons. En daar wordt toch die kerk opgebouwd?
Ja, klopt.
Op die openbaring.
Ja. Perfect. Het huis wat Christus bouwt bestaat uit levende stenen. En die worden, vormen allemaal samen een woonplaats van God in de geest. Tot wie u komt, tot een levende steen, door mensen wel verworpen, zie? Maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dus door mensen wel verworpen heb ik net laten zien in Matthäus 11 en Matthäus 12. Daar zeggen de fariseeën zelfs nog van, deze drijft de demonen uit door Beelzebub, de overste van de demonen. Ze gaan zelfs zo ver om de Heer Jezus, de geliefde van de Vader, om die toe te schrijven aan duivelse werken. Zo erg is het, door mensen verworpen. Maar God heeft behagen in hem. Ik weet niet of ik dat de vorige keer heb voorgelezen, of dat het ergens anders was, Matthäus 12, vers 18. Daar staat het volgende, het prachtige tekst, een citaat uit het Oude Testament, uit Jesaja. Daar staat, zie mijn knecht, dus dat is Matthäus 12, vers 18, die ik heb uitverkoren of verkoren, en dan komt het. Mijn geliefde in wie mijn ziel wel behagen gevonden heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen, op hem. Op hem. En oordeel zal hij de volken verkondigen. En die geliefde waarin de Vader welbehagen heeft, zijn ziel staat er zo mooi. Ja, die is door mensen verworpen. Maar wij zijn tot hem gekomen. Hoe dan? Doordat de Vader ons heeft laten zien wie hij is. Dat is een wonder. Je kan wel zeggen, ja, ik heb ooit een keuze gemaakt enzovoort. Maar toch is dat de openbaring van de Vader in je hart. Het is een geweldige genade. Daar mag je echt zo ongelooflijk dankbaar voor zijn. Dat gebeurt in je leven. Maar zoals in het Oude Testament, het huis was bekleed met zeekoeienhuiden. Aan de buitenkant. Ziet er niet uit. Maar de binnenkant van die huiden, als je daar naar het tabernakel binnenkwam, wat zag je dan? Ja, dat was hemelsblauw. Dus
er waren zes. Even denken.
Ja, klopt.
Zes doeken.
Ja, heel goed. Maar ja, de wereld ziet gewoon mensen. Ziet gewoon normale mensen die werken en die worstelen en die van alles doen, fietsen en boodschappen. Zeekoeienhuiden zien ze. Denken, nou ja, dat stelt ook niet veel voor. Maar dat huis is innerlijk vervuld met de heerlijkheid van Christus. De hemelse heerlijkheid. Want hij is de zoon van de levende God. Dat heb jij gezien. En je hebt een schat in aarde vaten, zegt Paulus in 2 Korinthe 4. Je hebt iets ontdekt. Je wilt het graag delen met mensen. Maar de mensen hebben hem verworpen. Dus je komt vaak niet verder. Er gebeurt natuurlijk ook wel af en toe wonder dat mensen tot geloof komen. Gelukkig wel. Maar hij is de levende steen. En zegt Efeze 2, de tweede tekst die ik heb gelezen, hij is de hoeksteen van het gebouw. Daar komen we bij een iets ander beeld. Efeze 2. Dus je moet altijd heel zorgvuldig lezen wat de schrift bedoelt. En dat is altijd, vind ik zelf, heel boeiend. Daarom ben ik ook leraar natuurlijk. Maar ik hoop dat je dat zelf ook een beetje hebt. Dat je die details wilt proeven van de schrift. Van de schoonheid van de Bijbel. In Matthäus 16 zegt de Heer Jezus, ik zal mijn gemeente bouwen. Jij bent een levende steen. En jouw belijdenis is de rots. Maar in Efeze 2, daar staat dat we heilig en huisgenoten van God zijn, vers 19. Opgebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. Dus daar hebben mensen, Christus door zijn geest heeft apostelen gegeven en hij heeft profeten gegeven, maar die bouwen, die mensen die voegen door hun werk, door hun evangelisatie, voegen zij mensen tot dat huis. Ze voegen ze daarin. Terwijl Jezus Christus zelf hoeksteen is. Dat betekent, hij is het fundament, hij is dat wat het gebouw draagt. Zij verkondigde Christus, de gekruisigde. En er kwamen mensen tot geloof. En die werden op het fundament van apostelen en profeten gebouwd. Dat fundament is gelegd 2000 jaar geleden. Daar gaan we zo nog wel iets over lezen.
Maar dat is verder voor al.
Nee.
Hoezo? De profeten. De hele Bijbel. Volgeschreven van de profeten.
Ja, maar niet... Hier wordt niet oud-testamentische profeten bedoeld.
Weet je dat zeker?
Ja.
Mm-hmm.
Okay. Want apostelen staat eerst. En kijk, apostelen en profeten waren de mensen in het Nieuwe Testament die het fundament legden van een gemeente. Er staat ook dat het huis van God gebouwd is op het fundament van apostelen en profeten.
En wie zijn die profeten dan?
Dat zijn allerlei mensen zoals Barnabas, Handelingen, wat is het? Moet ik even uit mijn hoofd even snel doen, hè? Timotheus. Schakelen.
Oh ja, de leerlingen.
Nee.
Van de apostelen.
Even kijken. Waar staat dat ook alweer? Er waren nu in Antiochië, in de gemeente die daar was, profeten en leraars. Barnabas, Simeon, Niger geheten. Profeten, dat zijn de profeten van het Nieuwe Testament. En omdat het Nieuwe Testament nog niet volmaakt was, volkomen was, hadden ze mensen nodig toen die met gezag de waarheid van God brachten in die gemeentes daar. Dat waren profeten. Okay. Apostelen, dat waren de gezondenen van de Heer die door tekenen en wonderen het nieuws brachten aan ongeloof. Maar de profeten bouwden de gelovigen verder op in het allerheiligst geloof. Even kijken, dat is dus Handelingen 13 vers 1. Daar zat een heel klein lettertje, een S. Ja, hoofdstuk 11 vers 27 staat er dan bij. In die dagen kwamen er uit Jeruzalem profeten in Antiochië. En een uit hen genaamd Abegebus stond op en gaf door de geest te kennen dat er een grote hongersnood zou komen. Dus er waren profeten in het Nieuwe Testament. En die bouwden het fundament van de gemeente. Dus de apostelen, als het ging om de ongelovigen, die kwamen tot geloof. En de profeten, die bouwden die mensen op hun geloof op. Want het was nog niet in het Nieuwe Testament voorradig. Ja?
Maar als ik het goed begrijp, dan betekent dat in die tijd, toen het Nieuwe Testament nog niet beschikbaar was voor de gelovigen,
ja,
toen heeft God profeten gegeven om dat door te geven.
Ja.
Daarna is langzaam het Nieuwe Testament gekomen.
Klopt.
Bij de gelovigen.
Ja.
En zijn die profeten niet meer nodig.
Juist.
Maar dat moet je dan, ja, wat we wel even gezegd hebben.
Hoor. Niet in die zin dat, je hebt natuurlijk vandaag wel de gave van profeteren, hè? Maar dat betekent, ja, dat is niet hetzelfde als profetendienst. Nee. En dat is gewoon dat je het geschreven woord gebruikt om mensen in hun geweten aan te spreken. Dat is profetische dienst. Maar er kan niemand in de gemeente opstaan die zegt, dit zegt de Heer, punt. Dat is niet meer. Want het woord is nu volledig en wij moeten alles toetsen aan het woord van God.
Dus alles wat iedereen zegt in de gemeente moet getoetst worden aan het woord van God.
Ja, alles. Ja.
En als we maar denken, er is iets fout, dan moeten we zoeken in het woord van God van wat is de fout.
Klopt, ja. En als je kijkt naar 1 Thessalonicenzen 5, dan staat veracht de profetieën niet. Toets alles, maar behoud het goede. Dat waren dus die profetieën van mensen die kwamen in die gemeente. En die hadden gewoon openbaringen, zoals ook in 1 Korinthe 14. Als er iemand een openbaring heeft, had er dan moet hij eerst zwijgen. Want dat was iets nieuws. En de profeet die toen sprak, die moest dan die openbaring voor laten gaan. Want dat was iets compleet nieuws. Terwijl hij misschien al iets vertelde wat al bekend was. Maar dat verder uitbreiden.
Maar weer, kan je ook iets vertellen? Mag ik dat vragen?
Ja.
Kan je ook iets vertellen over de profeten van het Oude Testament
en
aanzien van dit beginsel?
Ja, de profeten van het Oude Testament hebben vooral geprofeteerd over de komende Christus, zijn lijden en over de heerlijkheid daarna.
En het volk, hè?
Het volk Israël,
ja,
uiteraard. Maar dat was, Israël is het middel waardoor God zijn zoon gaat verheerlijken op aarde. De gemeente is het middel waardoor God zijn zoon gaat verheerlijken in de hemel. Dus het Oude Testament profeteert over al die dingen die zouden komen, over het volk Israël, wat straks een koninkrijk zal zijn. En wij zullen dat ook zijn, maar dan hemels. Wij zijn een hemels koninkrijk. Dus dat is wat anders. Dus het Oude Testament, de profeten hebben veel meer betrekking op de aardse gang van zaken. Ja, maar bijvoorbeeld als, ik zal een voorbeeldje noemen, als Ezekiel het heeft over het komende huis van God, dan heeft hij het over de tempel in het Vrederijk. Straks. Maar wij kunnen daar natuurlijk heel veel uit leren. Want alle voorschriften van die tempel letterlijk hebben ook geestelijke beginselen voor de gemeente nu. Want wij zijn een geestelijk huis.
Ja, dat
is zelfs voor de... Dus als Ezechiël zegt van... toon hun het patroon en de orde van het huis, omdat ze zich schamen. Dan bedoelt hij dan het toekomende huis. Dan kun je dat toepassen op ons van... Toon hun hoe God zijn huis bedoeld heeft, zodat de gemeente nu denkt... jongen, waar zijn we een hoop ver afgedwaald? Dat zal ik zo nog wel aanstippen. Nou, als de Heer Jezus de gemeente bouwt, dan doet hij dat zelf. Hij gebruikt apostelen en profeten en dan is hij zelf de hoeksteen. En dan zegt 1 Petrus 2, wat ik net heb voorgelezen, in vers 5... geloof ik op de achterkant staat... En u wordt ook zelf als levende stenen gebouwd. Als een geestelijk huis. Dat moet je even goed vasthouden. Je bent een gebouw, een woonplaats van God in de geest. Toen de Heilige Geest kwam op de Pinksterdag, toen ging hij woning maken in dat huis. Daarom staat er ook in Handelingen van een windvlaag die het hele huis vulde. Dat was een letterlijk huis. Toen, maar daar zit natuurlijk een diepere betekenis achter, namelijk de geest kwam wonen in al die gelovigen. En dat was een geestelijk huis. En dat die tempel groeit op, want het waren 120, toen werden het er 3000, toen werden het er 5000 en toen werden het er 10 miljoen. Ik weet niet hoeveel het er zijn nu, totaal. Maar dat huis dat groeit op. Maar het is een heilige tempel. Moet je goed onthouden. Dat huis is een volmaakt huis. Christus bouwt een volmaakt huis met levende stenen die stuk voor stuk volmaakt gerechtvaardigd zijn door zijn eigen bloed. En straks dan zal dat huis uit de hemel neerdalen. Kijk maar in Openbaring 21.
Dan praat je over het hemelse Jeruzalem.
Ja, klopt. Iemand, Johannes vraagt... Nee, die engel die zegt, ik zal u tonen de bruid van het lam. En dan staat er, en hij voerde mij weg in de geest. Op een grote en hoge berg. Dat betekent dat het een iets is wat verheven is, wat hemels is. Hij toonde mij de heilige stad, Jeruzalem. En daar is het huis een stad geworden, eigenlijk. Die uit de hemel neerdaalde van God en de heerlijkheid van God had. Haar lichtglans was aan zeer kostbaar gesteen tegelijk als een kristalheldere jaspissteen. Dat is het volmaakte bouwwerk van God straks. Het is een stad geworden. En in die stad zijn alleen maar gelovigen. Wij zijn die stad, de bruid van het lam. Hij maakt een volmaakt huis, een volmaakte tempel. En dat is een geestelijk huis. Maar waarom zijn wij nu een geestelijk huis? Wat deden die mensen in het Oude Testament in die tabernakel? En in de tempel. Ja. En wat voor offers brengen wij nu?
Lofoffers.
Ja. Want er staat in 1 Petrus 2 vers 5 om geestelijke offeranden te offeren. En als je Leviticus 1 leest, dan zie je dat er mensen een rund brachten. Of een schaap of een duif. Dus een rund betekent je hebt heel, heel veel van Christus gezien. En je brengt dat als offer bij de Vader, bij God. In dat geestelijk huis, want je bent immers een geestelijk huis. Je bent zo blij met hem dat je hart vol is van Christus. Je hebt een rund. Je hebt ook mensen die zijn nog maar net tot geloof gekomen en die zijn een paar jaar bezig. Die hebben nog maar een schaap, dat is iets minder groot. Maar het is ook aangenaam voor God. Dat spreekt ook van de Heer Jezus. Je hebt ook mensen die hebben een duif. Het is nog kleiner. Maar dat maakt niet uit. Alles wat tot de Vader komt van hem, van zijn zoon, is aangenaam voor God. Dat staat er ook achter, hè? Die voor God aangenaam zijn door Jezus Christus. Wij zijn een huis geworden om priesterdienst te vervullen. Dat is één. En priesterdienst is niet alleen op zondagochtend en eredienst. Dat is natuurlijk ook een heel belangrijk moment hoor. Maar het is de hele week door dat er momenten zijn dat je tegen de Vader zegt dat je gewoon ongelooflijk blij met de Heer Jezus bent. Dat is offeren. Dan ga je het heiligdom binnen, geestelijk gezien. Dat is dan weer een ander beeld uit Hebreeën 10, want je bent in feite zelf die tempel. Goed. En je brengt iets van lof. En op de zondag zing je dat met liederen. Maar het is iets wat een houding is, wat uit je hart komt. En wij zijn vaak geneigd om tot God te naderen met allemaal vragen en met allerlei verzoeken en allerlei smekingen. Dat is ook goed. Maar de vader heeft het liefst dat zijn kinderen tot hem spreken over zijn zoon. Want dat is de mens in wie zijn ziel welbehagen heeft. Dan moet je je voorstellen dat een zondaar, een vijand, nu ineens gaat zeggen: Vader, ik ben zo blij met uw zoon. Vader, ik dank u, hè, de Heer Jezus, Matthäus 11. Ik snap het niet wat er in mijn leven gebeurt. Ik wil u danken voor hem, voor de Heer Jezus. Dat is 1 Petrus 2, vers 5. Maar er is nog een reden waarom je een geestelijk huis bent geworden, die de Heer Jezus heeft gebouwd. Want hij bouwt dat huis tot eer van zijn vader. Er zijn ineens levende stenen en al die mensen die brengen offers naar zijn vader. Ja? En dan zegt 1 Petrus 2 nog iets anders. Vers 9. U echter bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilige natie, een volk tot een eigendom, opdat u de deugden verkondigt van hem. Dus dat is naar buiten toe. Het is naar binnen toe, is lof aan de Vader. Naar buiten toe is getuigen van hem. Hoe doe je dat? Dat doe je niet alleen met woorden. Dat is wel belangrijk, maar ook met gedrag. Het huis van God is een huis waar bepaald gedrag hoort te zijn. Ik heb dat ook wel eens vaker gezegd hier. Maar nu komen we bij een lastig verschil. Enerzijds bouwt Christus zijn huis, een volmaakt huis. Maar anderzijds bouwen wij aan het huis. Kijk maar in 1 Korinthe 3, vers 10. Je moet eigenlijk het hele hoofdstuk even erbij pakken. 1 Korinthe 3. Dus even samengevat. Alle gelovigen die Christus aannemen als hun Heer en Heiland, die zien dat hij de Zoon van de Vader is, ja, die zijn levende stenen in het huis van God. En ze zijn ingebracht in dat huis door mensen. Iemand die heeft jou het evangelie verkondigd, of je hebt het woord gelezen van een apostel of een profeet. En dan zegt 1 Korinthe 3, vers 10. Vers 9. Want Gods medearbeiders zijn wij. Gods akker, Gods gebouw bent u, zie. Heb je het weer? Naar de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. En een ander bouwt erop. Dus Paulus kwam naar de Korintiërs, dat kun je lezen in Handelingen 18. Hij predikte Christus die gekruisigd is, het fundament. En toen ging hij weg. En anderen gingen verder bouwen. Ze gaven gestalte aan het huis, want ze zijn het gebouw van God. Maar hoe bouwden zij op dat huis? Nou, dat kun je lezen in hoofdstuk 1. Kijk maar mee. Vers 11. Want mij is over u bekendgemaakt, broeders, mijn broeders, door de huisgenoten van Chloe, dat er twisten onder u zijn. Ik bedoel dit, dat ieder van u zegt, ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Kefas, ik ben van Christus. Is Christus gedeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of bent u tot de naam van Paulus gedoopt? Enzovoort. Ze waren bezig om in die wijsheid van mensen te gaan roemen. Ze vonden dat een interessante spreker. En dat.
Dat kennen we.
Ja, en dat is de wijsheid van de wereld. Van de Griekse wereld. En ook vandaag is dat natuurlijk weer heel populair. Maar je bouwt dan op het fundament dat Paulus gelegd heeft. Niet met goud, niet met zilver. Je bouwt, naar de mens gesproken, op dat fundament met waardeloze materialen. Want het huis van God moet zijn karakter vertegenwoordigen. En zijn karakter is de eenheid. De vader en de zoon zijn één. Maar dit is verdeeldheid, dit is twist, dit is ruzie. En dat betekent dat die Korintiërs verkeerde materialen hadden gebracht in het huis van God. Naar de mens gesproken. Dus Christus bouwt het huis enerzijds volmaakt, anderzijds bouwen wij aan het huis. En dan wordt het een puinhoop. En het is ook een puinhoop geworden in deze wereld, als het gaat om het getuigenis van.
Maar wat Paulus zegt is dat Christus het fundament gelegd heeft.
Nee, hij heeft zelf dat fundament gelegd.
Oh, dat heeft Paulus zelf gelegd?
Ja.
Door Christus te verkondigen?
Ja, als de gekruisigde.
Ja.
Dat legt hij ook heel duidelijk uit in het hoofdstuk. Hij zegt, al omdat ik de Heer Jezus als gekruisigde heb verkondigd, heb ik de wijsheid van de wereld tot dwaasheid gemaakt. Want wie gaat er nou geloven in een man die aan een kruis hangt tot redding? Dat is niet volgens de wereldbeheersers van deze tijd, zegt hij. Het is allemaal dwaasheid voor hun. Zij willen graag leiders hebben die welbespraakt zijn en die iets voorstellen, die intellectueel heel veel kunnen. Maar hij zegt nee, het kruis is de dwaasheid van God. Zegt hij natuurlijk een beetje sarcastisch.
Maar ja, nou moet je weer terug naar de gelovigen. Maar dat de wereld dat zegt, dat weten we. Maar dan gaan we even terug naar de gelovigen.
Ja, dus hoe bouw je nou op dat fundament met kostbare materialen als gemeente Zeewolde zijnde?
Ja, dat vind ik interessant.
Nou, door dus niets toe te laten in de gemeente wat kenmerkend is voor de wereld. Dus wijsheid van mensen, dat wordt vandaag heel erg overschat. Hè? Mensen zeggen, ja, wat voor theologisch diploma's heb jij eigenlijk?
Nou,
nul. Ja, niks. Ja, hoe kun jij dan überhaupt iets voorstellen? Hoe kun je nou preken? Je hebt geen eens diploma, je hebt geen eens een theologische graad. Dat is allemaal wijsheid van de wereld. Maar Paulus zegt, ik ben zwak geworden. Ik kwam bij jullie in vrezen en beven. Hij was vroeger een van de, nou ja, meest welbespraakte fariseeërs van zijn tijd. Maar hij heeft het allemaal als vuilnis geacht. Waarom? Omdat Christus in en door hem moest werken. Hij moest dat huis bouwen op Christus Jezus en op hem alleen. En ik zal mijn gemeente bouwen op deze rots, zegt de Heer Jezus, op deze belijdenis. En Paulus zegt, ik heb het fundament gelegd, dat is Christus, de gekruisigde. En vandaag zie je dat er kerken worden gebouwd, er worden kerken gesticht op grond van menselijke belijdenissen, menselijke liturgieën, menselijke theologie. Dit is onze kerk, dit zijn de regels, dit is onze kerk, dit zijn de regels. Nou, dat is allemaal bouwen met stro en met hout en met stoppelen. Want je kunt niet bouwen op menselijke wijsheid, snap je?
Je bent... Maar dat hebben we wel gedaan.
Tuurlijk.
We hebben wel instituten gemaakt en we hebben wel reglementen gemaakt. En we hebben wel, ja. We zeggen wel tegen de mensen, je moet lid worden en dat soort dingen. Dat zeggen we allemaal wel.
Ja.
Dus dat is niet goed. Dat moet je niet zeggen.
Vind ik niet.
Maar nou, ik vind wel wat hebben, ja.
Ja. Ik snap dat je natuurlijk vandaag de dag geregistreerd moet staan en dat je allemaal regels hebt voor de overheid, als kun je ook niet samenkomen en dan kun je niet. Maar goed, het feit dat je dus zegt van je moet lid worden van de gemeente, betekent dus dat je menselijke voorschriften hanteert om mensen toe te laten tot een gemeente. Terwijl de gemeente is niets meer dan een verzameling van gelovigen in een woonplaats. Die komen samen tot rondom de Zoon. En ze zijn onderdeel van het hele lichaam van Christus. Dat willen ze ook graag belijden. Op het moment dat iemand zegt, je moet lid worden van onze club, begeef je toch een beetje op dezelfde grond als 1 Korinthe 1.
Maar je zou dus kunnen splitsen. Je zou kunnen zeggen, Jezus zegt, geef de keizer wat de keizer vraagt.
Ja.
En geef God wat God vraagt. En als de keizer vraagt dat je lid bent van een club.
Nee. Zo geldt dat niet.
Nee?
Nee.
Dat
zijn de regels van de overheid als het gaat om belasting en om gewoon verkeersregels, weet ik wat. Maar dit gaat puur over, wat is een gemeente? Een gemeente is een groep mensen die samenkomen in hun woonplaats, maar niet op basis van hun eigen belijdenisgeschrift, maar op basis van het ene lichaam van Christus. Ze bouwen met goud en met zilver en met kostbare stenen. Ze willen zelf niks voorstellen, maar ze willen ook niet sectarisch zijn. Ze willen niet zeggen van, ja, bij ons moet je lid worden en dus ben je niet lid van die andere clubjes. Nee, dat wil je niet.
Wat je nu dus zegt is, wat veel belangrijke evangelie-mensen zeggen, hoe noemen ze dat, evangelisten zeggen, de gemeente is door God aan Christus gegeven en de mensen die hij aan Christus heeft gegeven, zijn bruid, de gemeente, dat ja. zijn de wedergeboren christenen.
Ja, klopt.
En die zitten in alle denominaties.
Klopt ook.
Dat is waar het om gaat.
Ja, maar ho eventjes, dan heb je het nu over het lichaam van Christus. Ik heb het nou over het huis. Je bouwt plaatselijk allemaal aan het huis van God.
Ja.
En Paulus zegt in 1 Timotheüs 3, zo moet je je gedragen in het huis van God. Zo, dit zijn de voorschriften in het huis van God. Om gestalte te geven aan die heiland van de God. De grote daden van te verkondigen van hem die ons heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht. Daar moet er een bepaald gedrag zijn. Wat past bij dat huis? Levende stenen. En 1 Korinthe 3 gaat het meer over de wijsheid van de wereld mag niet binnen die gemeente komen. Ook al is het klinkt heel geestelijk. Ik ben van die en ik ben van die en ik ben van Christus. Maar we zoeken de wijsheid van de wereld. We zoeken intellectuele sprekers om ons te strelen, om ons op te bouwen. En de Korintiërs wilden iets voorstellen in deze wereld, daardoor. En Paulus zegt, nee, stop. Ik heb als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. Maar kijk uit hoe je bouwt op het fundament. Ja? Ieders werk zal openbaar worden, want de dag zal het aan het licht brengen. Omdat deze in vuur geopenbaard wordt. En hoe ieders werk is, dat zal het vuur beproeven. En hij heeft het fundament gelegd, hij heeft niet het fundament gelegd van een verlossing uit de dood, een verlossing van zondaren, maar hij heeft het fundament gelegd van het huis van God. Namelijk, door geloof ben je nu ingevoegd in dat huis. En het huis is een tempel, een heilige tempel. En als er dus elementen in die tempel komen, mensen die dus in dat praktische christendom komen en die allerlei onheilige dingen brengen, ja, die verderven de tempel. Als er mensen zijn die door goede bedoelingen verkeerde dingen brengen, dan zullen ze zelf behouden worden, maar als door vuur heen. Er zijn heel veel mensen met goede bedoelingen die zeggen van, nou, als je niet de belijdenisgeschriften ondertekent, dan kom je niet, dan mag je hier geen lid worden. Maar het is allemaal mensenwerk. De Heer Jezus bouwt zijn gemeente. En wij hebben daar, in dat patroon hebben wij zelf te volgen. Wij zijn nu zelf bezoekers van een gemeente in Harderwijk, de baptistengemeente Harderwijk. Maar ook die zeggen van, ja, je moet bij ons lid worden, invoegkring enzovoort. Ik word dan baptist. Ik wil geen baptist worden. Begrijp je? Ik wil ook geen, noem eens wat anders. Andere smaak. Hervormde worden. Of,
nou, maar belangrijke evangelisten uit de baptisten gemeentes, die zeggen dat ook gewoon. Die zeggen gewoon van, ja, je hoeft helemaal geen baptist te worden om wedergeboren te worden.
Natuurlijk niet.
Er niks mee te maken. Nee. En het zijn belangrijke mensen die daar boeken over schrijven. Ja. Dus daar heb je gelijk in. Dus dat doen ze dus niet helemaal lekker daar in Harderwijk. Maar ja, wij doen het dan ook niet lekker.
Nee, maar kijk.
Ja.
1 Korinthe 1, vers hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben allemaal te maken met het feit dat die Korintiërs, die dus allemaal gebouwd waren op het fundament, de wijsheid van de wereld gebruikt om zichzelf te etaleren, te zeggen, moet je kijken, wij regeren al. Ze strekten zich uit naar een wondergave. Ze wilden iets voorstellen in deze wereld. Terwijl, wat ik net zei, die kleden, dat waren zeekoeienhuiden. Je stelt niks voor in deze wereld. Paulus zegt in hoofdstuk 4 zelfs, wij zijn dwaas om Christus wil, maar u bent wijs in Christus. Zie, dat is sarcasme. Ze dachten dat zij door allerlei intellectuele, theologische spitsvondigheden, och man, dat vonden ze prachtig. Maar hoe eenvoudiger iemand is, hoe meer God van zijn zoon openbaart aan zo iemand. En hoe meer wijsheid, geestelijke wijsheid, iemand krijgt. Het heeft niets te maken met theologische kennis, helemaal nul. En dan zegt hij bijvoorbeeld ook, wij zwak, maar u sterk. Vers 10, dat is ook, ja, ook sarcastisch bedoeld. Het huis van God bestaat niet uit sterke mensen, maar uit zwakke mensen. Het bestaat niet uit wijze mensen, maar uit dwaze mensen. Naar de wereldse maatstaven. Hè? Hm? Tot op dit ogenblik, sorry, u geëerd, maar wij veracht. Zie je, ze werden geëerd. Ik denk dat als je echt gemeente wil zijn naar de gedachte van de Heer over zijn huis, dan word je tot niemand geëerd. Dan komen die in de krant en dan zeggen ze, nou, die zijn christelijke gemeente zijn vol, dat moet je niet wezen, saai, er gebeurt niks. Nee, maar ze hebben wel Christus, snap je? En dat is een geestelijk huis. En iedereen die door de openbaring van de Vader de Zoon ziet en die alleen hem wil kennen, die zal daar helemaal tevreden zijn in zo'n gemeente. Want ja, meer heb je niet nodig. Maar hij gaat verder, hè? Vers 11, tot op dit ogenblik lijden wij zowel honger als dorst. En zijn naakt en worden met vuisten geslagen en hebben geen vaste woonplaats. En vermoeien ons door met onze eigen handen te werken. Worden wij gescholden, wij zegenen. Dat is dus die Matthäus 5 die ik net zei, hè? Kenmerken van die onderdanen van dat koninkrijk. Vervolgd, wij verdragen, gelasterd, wij bidden. Wij zijn als het uitschot van de wereld, het alleruitvaagsel tot nu toe. Ik schrijf deze dingen niet om u te beschamen, maar om u terecht te wijzen, mijn geliefde kinderen. Want al had u 10.000 leermeesters in Christus, dan hebt u toch niet vele vaders. Ze waren bezig met al die leermeesters. En zo is het vandaag nog steeds. Bepaalde boeken worden gretig gelezen en verkocht en aangeprezen. Maar de vraag is alleen of het...
De BB-cup is ook alweer dik in de omloop.
Ja, alweer.
Maar ja, dat is
een
herziene uitgave.
Oh.
Ja.
Moet je weggooien.
Dat boek is niet echt best, nee.
Ik heb hem weggegooid.
Er staan goede dingen in, maar vaak is het probleem dat... door goede dingen denken mensen gelijk dat het een goed boek is, maar dat is niet zo. Dit zijn lastige dingen. Dit zijn hele fijne dingen. Hij zegt, wees mijn navolgers. In vers 16, met andere woorden, zorg dat je zwak wordt. En in vers 18 van hoofdstuk 3 staat, laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand onder u meent wijs te zijn in deze eeuw, laat hij dwaas worden omdat hij wijs wordt. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid van God. Het huis van God bestaat uit zwakke mensen.
Dat zegt ze ook van Philadelphia, hè?
Ja.
Het geeft kleine kracht, maar je hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verlopend.
Ja.
Ja.
Maar wat wil de wereld zien? Ga naar een willekeurige gemeente, evangelische gemeente. Naar een website, daar zie je een spetterende site met foto's van dikke bands en lichten. En allemaal foto's van coole jongeren die weekenden hebben en met honderden mensen. Dat is allemaal een luchtbel. Want echt, geloof me, inhoudelijk stelt dat niet zoveel voor.
Dat heeft wel veel te maken met wat Paulus zegt. Als Paulus zegt, we hebben klappen gekregen,
ja.
Hebben honger geleden, we hebben gewerkt met onze eigen handen voor onze eigen onderhoud. We zijn vervolgd, dat zegt hij.
Ja.
En we hebben gebeden voor ze.
Ja.
We hebben ze eigenlijk alleen maar liefde teruggegeven. Dan betekent het in de gemeente volgens mij dat de grootste oefening die er bestaat, dat we leren bidden en elkaar leren liefhebben.
Ja.
En dat we ons daarin heel nederig moeten beperken door de ander meer te achten en hoger te achten dan jezelf.
Ja, klopt.
Dat is knap lastig.
Ja, is het ook, ja.
En je merkt ook dat ook in een gemeente bepaalde functies, hè, ook een bepaalde macht vertegenwoordigen, ook een bepaalde actie vertegenwoordigen die in de gemeente is.
Mm-hmm.
Dat kan best heel lastig zijn.
Dat is ook lastig, ja.
Want Paulus was natuurlijk wel op dat moment door Christus geroepen om dat te doen. En Paulus was ook een man die met groot gezag kon spreken.
Ja.
Dus er zit een merkwaardige contradictie in.
Ja, zijn uiterlijke verschijning was niet al te best, zeiden ze dan. Want ze vergeleken hem natuurlijk met die Griekse figuren die daar... Nou, de tweede brief zijn het vooral Joodse apostelen van de Satan. Hè? Een schijnapostelen, zegt hij dan. En dat is trouwens een boeiende brief, de tweede brief ook. Waarin je dus ziet dat Paulus zichzelf vergelijkt met die andere apostelen. Mm. Waar zij zo weg van waren. Weet je wel? Maar dat is echt angstig dicht bij de werkelijkheid van vandaag. Al die figuren die zo'n indruk maken op iedereen. Terwijl de man Gods, de mens Gods, is eenvoudig. Heeft Christus, heeft een wijsheid niet van hemzelf. Vertrouwt ook niet op zichzelf. Verkondigt ook niet zichzelf. Is niet met zichzelf bezig. Maar is een spreekbuis van God om Christus te verkondigen. In zijn eigen zwakheden en beperkingen. Ja? Onze eigen inzichten en onze eigen wijsheden zijn het grootste struikelblok in het huis van God. Daarom zie je ook bij Mozes, zo moet je de tabernakel inrichten. Zo. Bij David, zo moet de tempel ingericht worden. Weet je wel? Precies zoals ik het wil. En het Nieuwe Testament, 1 Timotheus 3. Zo moet je je gedragen in het huis van God. Zo. De vrouwen moeten zich zo gedragen. De oudere vrouwen zo. De jonge vrouwen zo. De oudere mannen zo. De jonge mannen zo. Als het gaat om oudsten, moet het dit en dit en dit zijn de voorwaarden. Dat zijn allemaal ordeningen van het huis van God. Als iemand meent een profeet te zijn of geestelijk, dat dachten ze, Corinthiërs dachten, we zijn heel geestelijk. Laat hij erkennen dat wat ik u schrijf een gebod van de Heer is. Maar is iemand onwetend? Hij is onwetend. Wij zijn niet onwetend, want wij hebben het Nieuwe Testament. Er zijn 5 kenmerken van het huis van God. Die ga ik nou niet allemaal uitwerken. Heiligheid. Zijn huis is heilig. Afhankelijkheid. Het is een huis van gebed. Gezagsverhoudingen. Mannen, vrouwen, oudsten, gemeenteleden, diakenen, dat soort dingen. Opzicht door de oudsten is een speciaal thema in het huis van God. Want God stelt ook zijn opzieners aan in zijn huis. Die moeten onberispelijk zijn, geen vechters, niet aan wijn verslaafd. En die moeten hun eigen huis goed, hun eigen gezin goed kunnen besturen. Als ze dat niet kunnen, dan kunnen ze ook niet het huis van God besturen. Zorg voor elkaar, dat is het laatste. Liefde dus. Maar alles is door en tot hem die de bouwer is. Van het huis. En het klinkt allemaal misschien ingewikkeld, maar dat is het niet. Want we zijn levende stenen. Moet je naar de wc?
Ja.
Ah, dat is niet zo best. Dan sta je ook nog weer op het bandje. We zijn levende stenen, we zijn gekomen tot hem. Dus alles wat we nodig hebben, is in hem te vinden. Als je gewoon heel simpel en eenvoudig zegt als gemeente, Heer Jezus, wij kunnen het niet, we weten het niet, we zijn volkomen afhankelijk van u. Nou, dan bouw je met goud, met zilver en met kostbare stenen, want dat wil hij graag horen. Wij kunnen het niet.
Dat betekent dus dat we als gelovigen in de gemeente volkomen afhankelijk zijn van wat de geest doet.
Ja. Inderdaad.
En dat merken we elke zondag.
Ja. Maar niet alleen zondags, maar de hele week door.
Ja, maar niet, dat is dan niet in het gebouw van de gemeente. Nee. Dat is dan in je eigen huis.
Ja, maar dat is ook gemeente zijn.
Ja, ja. Nee, maar dan praat je dus over de taken die een man, ja, een vrouw,
juist,
en een kind in huis hebben.
Ja, klopt. Dat is allemaal het huis van God. Het is een heilig huis. Het is een gebedshuis. Het is een huis waar gezond opzicht is. Een huis waar gezonde... Hè?
Ook al ben je
alleen. Nee, die gooien we weg. Die hangen we apart.
Dacht ik aan.
Alleenstaande is ook belangrijk. Thema in de Bijbel. Ja, toch? Mm-hmm. Goed.
De weduwe en wezen.
Ja.
Mm-hmm. De weduwe en wezen.
Dat is weer een stap verder.
Ja, maar als je het zo ziet, ik ben blij dat je dat erachteraan zet. Kijk, wij zijn allemaal gelovige mensen door onze hemelse vader gegeven aan zijn zoon als bruid. Hè? Dus ik vind dat zo machtig, daarom kom ik er steeds op terug. Maar dat is voor ons ook gelijk de garantie dat hij het gaat doen.
Ja.
We moeten niet ongehoorzaam zijn en opstandig. We moeten gewoon proberen om die dingen te doen zoals God het gezegd heeft in zijn woord.
Klopt. En
dan
dat
gaat hij het doen.
En dat is ook een nuchter iets. Het is een nuchter iets. De geest wil graag alles in de hand nemen, maar dat is niet een bovennatuurlijk, mysterieus, spectaculair iets. Wij worden volkomen ingeschakeld daarin. Toets alles en behoud het goede. Laat 2 of 3 profeten spreken en de rest het beoordelen. Dat zijn hele nuchtere aanwijzingen. We zijn en blijven gewoon mensen met onze eigen verantwoordelijkheden. Ook in het huis van God. Er is niets zoiets als de geest neemt het over. En dat is allemaal magie. Dat heeft niks met de Bijbel te maken. Je moet nuchter blijven, gebruik je verstand. Toets het aan het woord en zorg dat je persoonlijk veel met de Heer leeft. En dan zal hij het doen.
Dan word je steeds meer gepest en getreiterd.
Ja!
Dat klinkt even, maar het is wel zo.
Het ligt in wat voor positie je bent.
Ja.
Misschien ook, ja.
Ik denk het wel.
Ja.
Ik heb er niet veel last van.
Nee?
Niet, nee. Ik leef heerlijk en mijn buren geloven echt niet en ze weten het goed.
Nee, maar soms is het er ook zoiets als ze hebben ontzag voor je.
Mm-hmm.
Ja. Paulus zegt ook van bid voor alle koningen en hoge plaatsen opdat wij een rustig en stil leven mogen leiden. Een rustig en stil leven. Ja. Maar goed, de wereld haat je en de wereld blijft je haten.
Ja.
Dus, maar vanavond ging het echt over het huis van God. Een geestelijk huis. Het huis waar priesters zijn, die offers brengen, waar priesters naar buiten gaan om zijn deugden te verkondigen en waar een orde is. En die orde van God, daar heb ik het 2 jaar geleden hierover gehad in een aantal avonden. Dat is een heel boeiend thema. Maar goed, we laten het hier vanavond bij. Zal ik eindigen? Het is alweer kwart voor. Vader, het is een wonder. Het is een wonder, wil u zo danken, dat u ons... uit al die miljarden mensen die ooit geleefd hebben... dat wij door uw geest gezien hebben wie de Zoon is, de Heer Jezus. En u heeft ons geplaatst in dat huis. Heer, op die rots, op die belijdenis. En we zijn als levende stenen ingevoegd en we mogen nu priesters zijn. We mogen tot het heiligdom gaan, helemaal tot uw eigen hart komen, tot de Vader. En we mogen u vertellen wie de Heer Jezus is. We mogen samen gemeente zijn, dat is moeilijk... Tegelijkertijd wilt u dat in uw hand nemen. Als wij maar zwak willen zijn. Vader, leer ons dat, Heer, om een goed huis te zijn. U te vertegenwoordigen in deze wereld. Waar zoveel mis is. Ook in de christenheid. Vader, we prijzen uw naam in Jezus' naam. Amen.
Amen.